Goedemorgen. Het is goed om zo samen te bedenken wat God allemaal doet in Israël en over de hele wereld. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het thema What's in a Name. Jullie weten dat het William Shakespeare was in de tijd die vraag stelde, What's in a Name? En ik herinner nog dat mijn moeder vroeger altijd zei, je moet de dingen uitspreken zoals ze geschreven worden. Dus zij zei niet Shakespeare, maar zij zei Shakespeare. En dan zei ik, mam, dat is Engels. En dan zei zij, ja, maar die Engelsen zijn nou eenmaal een aantal vreemde vogels. Want die zeggen ook peace en dan bedoelen ze vrede. En als je zo'n woord gaat gebruiken voor vrede, krijg je nooit vrede. Maar goed, Shakespeare zei dus, what's in a name? Maar hij legde dat ook uit. Hij zei, als je een roos een andere naam zou geven, dan zou die bloem toch nog steeds hetzelfde ruiken. En daar heeft hij gelijk in. Je kan een roos een andere naam geven, maar hij blijft hetzelfde ruiken. Dus eigenlijk zei Shakespeare, naamsverandering leidt niet tot geurverandering. Dat is waar. Kijk, als je Kees Klaas zou noemen, dan ziet hij er nog steeds uit als Kees. Met andere woorden, een naamsverandering verandert niet automatisch de persoon. Nou is het leuke dat de Bijbel het daar niet helemaal mee eens is. Want als ik de Bijbel goed begrijp, dan zie ik dat in de Bijbel namen heel belangrijk zijn. God zelf komt daarom ook tot ons met vele namen. En dat komt eigenlijk omdat het woordje God geen naam is. God is niet meer dan een voorwerp van aanbidding. Daarom staat er ook in je Bijbel, er zijn goden in menigte. Als jij over God praat, dan weet ik niet welke God je bedoelt. Tenzij je zegt, mijn God is de Vader van Jezus Christus. Dus God is een voorwerp van aanbidding. Er zijn goden in menigte. Dat is ook de reden dat in je Bijbel God wordt genoemd met allerlei namen. Hij is de El Shaddai, de Almachtige. Hij is de El Olam, de Eeuwige. Hij is de El Elyon, de Hoogste. Hij is de Adonai, de Elohim. God komt tot ons met heel veel namen. Omdat één woord niet genoeg is om de grootheid van God te omschrijven. En zo komt ook Jezus tot ons met heel veel namen. Jezus betekent God redt. Maar diezelfde Jezus komt tot ons met meerdere namen. En ik ga iets lezen uit Jesaja 9, vers 5. Wij lezen dat meestal alleen tijdens de kerstdagen, maar ik ga het nu toch eens lezen. Want er drong ineens iets tot me door. Jezus komt tot ons met vele namen. En dan staat er in Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Goddelijke held. Sterke God, zegt de NBG. Eeuwige vader. Vredevorst. Namen zijn in de Bijbel zeker belangrijk. Maar ook in een aantal culturen. Door een naam ben je iemand. Door een naam onderscheid je van de ander. Denk er maar even over na dat Adam alle dieren een naam gaf. Hij haalde alle dieren uit de anonimiteit. Je zou kunnen zeggen, Adam was de eerste van het dierenbevrijdingsfront. Er zijn zelfs mensen die laten hun naam veranderen. Ook in Nederland, ook in onze tijd nog. Omdat ze eigenlijk niet zo blij zijn met de oorspronkelijke benaming. En in de Bijbel hebben daarom ook veel namen een betekenis. God noemde de eerste mens Adam, omdat hij hem uit de aarde had geformeerd. En God veranderde de naam Abram in Abraham, vader van vele volkeren. En Jezus veranderde de naam van Simon in die van Petrus. Maar ook Jezus zelf zien we dus, komt tot ons met veel namen en elke naam heeft een betekenis. Namen zeggen iets over wie hij is en wat hij voor ons wil zijn. En dan laat Jesaja ons een aantal dingen zien. En dan is er allereerst dat ene zinnetje. En ik moet jullie eerlijk zeggen, ik heb het honderden keren gelezen. En ik kan het zo uit mijn hoofd citeren. En ik heb het nooit helemaal begrepen. En ineens zag ik het. En misschien zien jullie het nu ook voor het eerst. Of hebben jullie het natuurlijk al lang begrepen. Maar er staat dit. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En ik hoor je denken, nou en? Staat er al jaren. En toch, let eens even op. Een kind is ons geboren. Dat geeft aan, dat kind is geboren uit een mens, uit een maagd. Dus hij is ook zoon des mensen. Maar een zoon is ons gegeven. God gaf zijn zoon. Dus hij is ook de zoon van God. Hij is niet alleen mensenzoon, maar hij is ook Gods zoon. Moet je even voorstellen, hè? Eén zinnetje in je Bijbel, waar een concilie jarenlang over heeft zitten vergaderen in de tijd. Is hij nou zoon van God of is hij nou zoon des mensen? Nou, hij is simpelweg allebei. Want hij is mens geworden om ons weer bij God terug te kunnen brengen. Dus hij wordt geboren en hij is gegeven. En dan staat er nog iets bij. En de heerschappij rust op zijn schouders. Ook dat is superbelangrijk. Want wat waren wij kwijtgeraakt door de zonde? De heerschappij. Weet je nog hoe het begon? God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis om te heersen. En wat raakten we kwijt? De heerschappij. We werden slaven van onze eigen keuze. We kwamen terecht in de zonde. En dan komt Jezus en de heerschappij rust op zijn schouders. Hij brengt de oorspronkelijke heerschappij die voor de mens bedoeld was, weer terug naar de mens. Hij geeft ons de mogelijkheid om terug te keren naar onze oorsprong. Alle verantwoordelijkheid rust op zijn schouders om ons weer terug te brengen in de oorspronkelijke positie die God voor ons had bedoeld. En dan begint Jesaja met even een paar namen door te geven. Hij zegt, zijn naam is Wonderbare Raadsman. Maar eigenlijk moet je die twee namen even scheiden. Zijn naam is Wonderbaar en zijn naam is Raadsman. Kennen jullie dat verhaal nog van de moeder van Simson, die op zekere dag, man Gods denkt zij, maar het is een engel van de Heer, op bezoek krijgt. En die zegt tegen haar, je zult een zoon krijgen en je zult hem de naam Simson geven. En die avond vertelt ze aan haar man dat een engel van de Heer aan haar is verschenen. Haar man heet Manoah. En die Manoah vind ik een aardige man. Die zegt helemaal niet tegen zijn vrouw, ben je wel goed? Heb je te zwaar getafeld? Zie je dingen die er niet zijn? Nee, de Bijbel zegt, hij begint meteen tot God erover te bidden. En hij zegt, Heere God, als het er nou weer verschijnt, dan wil ik het graag ook beleven. En dan verschijnt die engel van de Heer opnieuw aan de moeder van Simson. En die roept Manoah erbij. En dan krijg je dit verhaal. Dan zegt Manoah tegen die engel, zeg mij toch uw naam. En dan zegt die engel, waarom vraag je toch steeds naar mijn naam? Immers die is wonderbaar. Wonderbaar. Dus zijn naam is wonderbaar. Richteren 13 vers 18 staat dat. In Psalm 77 staat, u bent de God die wonderen doet. Uw naam is wonderbaar. Uw naam veroorzaakt wonderen. En dat is het prachtige. Het probleem in de wereld waarin wij leven, lieve mensen, is dat de mensen het wonder niet meer zien. Ze worden ook steeds ongeloviger. Punt is, als je het niet kunt verklaren, bestaat het niet. Want als ons verstand het niet kan pakken, dan kan het niet bestaan. Maar het grappige van een wonder is nou juist dat je het niet kan begrijpen. Want zodra je het wel kan begrijpen, is het geen wonder meer. En hij is wonderbaar. Zijn naam veroorzaakt wonderen. Want wat is wonderbaar? Wonderbaar is iets waar je over verbaast, wat je bewondert, wat je aanbidt. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt door Jesaja betekent eigenlijk apart zetten. Maar door het hele Oude Testament heen kun je datzelfde Hebreeuwse woordje ook terugvinden als het is een wonder, het is onbegrijpelijk, het is uniek, het is anders dan anders. Zijn naam is wonderbaar, betekent simpelweg, zijn naam veroorzaakt wonderen. En een echt wonder heeft diepte. Een echt wonder gaat veel verder dan sensatie. Het is geen goedkoop amusement. Een echt wonder maakt je rijk. Weet je nog dat je je eerste ontmoeting had met Jezus? Wat een wonder. En wat heeft het je rijk gemaakt? En weet je waarom? Omdat ze in het Hebreeuws zeggen, zijn naam is hij zelf en hij zelf is zijn naam. Dat betekent dat de naam van Jezus is hetzelfde als de persoon van Jezus. Dus als ik de naam van Jezus op jou leg, door wie word je dan aangeraakt? Door Jezus. Zijn naam is wonderbaar. Zijn naam is hij zelf. Zijn naam veroorzaakt wonderen. En een echt wonder maakt je nederig. Een echt wonder heeft zoveel indruk op je gemaakt, omdat je in dat wonder de grootheid van God hebt mogen ervaren. Weet je nog hoe David dat zei? Hij zei in Psalm 8, zie ik de hemel, het werk van uw vingers. Ik zie overal, zei ook David al, de grootheid van God. En als je een echt wonder hebt meegemaakt, jij en ik, dan verandert dat je leven. Het gaat je leven beheersen. En daarom wordt Jezus ook genoemd wonderbaar. Wie deze wonderbare Jezus heeft aangenomen, verandert. Het wonder van de wonderbare maakt alle dingen nieuw. En dat kan ook niet anders, want Jezus is wonderbaar als de Zoon van God, maar hij is ook wonderbaar in zijn manier van leven op deze aarde. Is hij wel eens opgevallen wat het eerste wonder was wat hij deed? Hij veranderde water in wijn. Water is leven, wijn is overvloed. Hij veranderde leven in overvloed. Dat is het eerste wat hij deed. En waar deed hij dat? Op een bruiloft. En waar staat een bruiloft voor? Voor eenheid. En als we samen één zijn, zijn wonderen nog steeds ook mogelijk. Dus bij zijn eerste wonder verandert hij water in wijn. Maar verder, alles wat Jezus aanraakte, kreeg een nieuwe betekenis. Hij stopt een begrafenisstoet en verandert het in een opstandingsfeest. Prachtig. Hij haalt een dode Lazarus uit een graf, in een kokon gewikkeld. Die komt dan gewoon naar buiten zweven voordat hij ontmanteld wordt. Geweldig. Wat gebeurt er allemaal als je Jezus ontmoet? Hij is wonderbaar. Hij verandert de naam van Simon in die van Petrus. Simon was een gewone visser. Maar toen Jezus hem vertelde waar hij zijn netten moest uitwerpen, veranderde zijn hele leven. Zelfs een storm op het meer werd heel anders met Jezus erbij. En Petrus raakte zo geïnspireerd toen hij Jezus over de golven zag komen aanlopen, dat hij meteen tegen hem zei, zeg mij toch tot u te komen. En wat zei Jezus tegen hem? Kom tot de wateren. Kom erbij. En waarom wilde Petrus dat zo graag? Omdat in elk mens zit een enorme drang naar het bovennatuurlijke. Allemaal, zoals jullie hier zitten vanmorgen, heb je een diep verlangen naar het bovennatuurlijke. En dat is toch logisch? Laat me even de vraag mogen stellen. Is onze God een natuurlijke God of een bovennatuurlijke? Bovennatuurlijke. En wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus het is toch logisch dat je je uitstrekt naar iets bovennatuurlijks? Want je wil op hem lijken. We zijn geschapen naar zijn beeld. Dus als Simon Petrus zegt tegen Jezus, ik zou ook wel over het water willen lopen. Elk thema is tegenwoordig walking on water. Iedereen praat erover, niemand doet het. Dat is eigenlijk het punt. Alleen Petrus deed het. Als Jezus zegt, kom maar, dan stapt Petrus uit de boot en dan loopt hij over het water. En laten we even wel wezen, lieve mensen, de enige die ooit naast Jezus op het water heeft gelopen is Petrus. En hij is het beeld van de gemeente. Want wat zei Jezus? Op jouw getuigenis, die Petra, die rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Dus als er ooit een club mensen op het water kan lopen, wie is het dan? De gemeente. Ja, je ziet het nut er niet van in. Dat begrijp ik ook. Ik zag het nut er ook niet van in. Ik dacht, nou ja, loopt op het water. Mooie goocheltruc, gezellig. Kijk, ik kan ook begrijpen als mensen genezen dat het nut heeft. Ik kan begrijpen als mensen tot geloof komen dat het nut heeft. Maar lopen op het water, wat heeft dat voor nut? Dat begreep ik ook helemaal niet. tot ik ging ontdekken dat als je Openbaring leest, dan komt uit de troon van God komt een stroom van kristalhelder water. Oh, wat mooi. Als je daarvan drinkt, heb je eeuwig leven. Maar dan zie je ook in dezelfde Openbaring hoe uit de wateren beneden, duistere wateren, komen slangen en draken voort. En toen ineens begreep ik het. Want als Jezus dus wandelt op het water hier beneden, geeft hij gewoon aan alle duisternis, is aan mij onderworpen. En als jij met Jezus dus mag wandelen over het water, wat is dan aan jou onderworpen? De duisternis van deze wereld. Dus walking on water betekent meer dan een grapje. Of een grapje erover maken. Het betekent dat Jezus aangeeft, alles is aan mij onderworpen. En denk even mee, hè. Alle schilders schilderen Simon Petrus dat hij wegzakt in het water. Vind ik zo flauw. Vind ik zo flauw. Maar laten we wel wezen, hij heeft er langer opgelopen dan erin gezeten. Hij heeft er 2 keer opgelopen, hè. Voordat hij erin zakte en toen hij eruit gehaald werd weer. Ja, hij heeft erop gelopen. En hij is het beeld van de gemeente. Hij maakte maar 1 fout. En dat was dat hij ging kijken naar de omstandigheden. Weet je wat dat bewijst? Dat bewijst dat je in de wil van God kunt staan en toch kunt wegzakken. Toch? Maar nog even. Stond Petrus in de wil van God toen hij op het water stapte? Ja, want Jezus zei, kom tot het water. En toch zak je weg. Weet je hoe dat komt? Je moet niet alleen in de wil van God staan, maar je moet, als je in de wil van God staat, ook je ogen gericht houden op Jezus. Je moet nooit op de omstandigheden kijken. Altijd blijven zien op Jezus. Ook als je in de wil van God staat. Dus Simon Petrus ervoer, Jezus is wonderbaar. En als wij ernaar kijken, zeggen we, zijn geboorte was wonderbaar, zijn leven was wonderbaar, zijn sterven was wonderbaar, zijn opstanding was wonderbaar. Hij is wonderbaar. En dan komt er nog iets. Jouw en mijn leven wordt niet meer bepaald door alles wat er om je heen gebeurt. Wees daar ook niet bang voor. Maar jouw leven wordt nu bepaald door wat er in je gebeurt. Let wel. Het is 100% waar dat alles wat over Israël geprofeteerd wordt, uit zal komen. En uit is gekomen. Geen enkel twijfel. Maar het is ook waar dat er rampen en toestanden over de wereld zullen komen. Met andere woorden, wees niet bang. Want het gaat niet meer zozeer om wat er om je heen gebeurt, maar wat er in je is gebeurd. Jezus woonde in dezelfde wereld als jij en ik. Maar met hem was het een andere wereld. En als wij wedergeboren zijn, lichaam van Christus zijn, gezin van God zijn, dan gaan je ogen zien wat Jezus zag, dan gaan je oren horen wat hij zag, hoorde. En je begint stromen van liefde voort te brengen voor hem en je medemens. Weet je nog hoe het er staat? In 1 Korinthe 2 vers 9. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Met andere woorden, als de wonderbare in je leven is gekomen, kan het niet anders of je hebt een ander leven gekregen. En nou komt er dit nog bij. Zie het wonder nou niet eens alleen in die bloem die weer gaat bloeien. Zie het wonder ook niet in die vlinder die weer rondfladdert. Het is allemaal prachtig. Zie het wonder ook niet alleen in de glimlach van een kind. Maar zie het wonder ook eens in het feit dat je nu nee kunt zeggen tegen de zonde. Want de heerschappij van de zonde is door hem overwonnen. Dus er zijn prachtige dingen gebeurd. Je hebt de moed gekregen om door te gaan. Dus hij is wonderbaar en hij is raadsman. Weet je nog hoe het staat in Psalm 73 vers 24? U zult mij leiden door uw raad. Nou, jij en ik hebben raad nodig. En het is niet altijd goede raadgevers om ons heen. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik vertrouw op mijn hartsgesteldheid. Ja, dat kan ik altijd doen, ik heb een goed hart. Dat is geen enkel probleem. Alleen ik heb een groot probleem daar weer mee. Toch wel een probleem. En dat is dat in Jeremia 17 vers 9 staat, niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Dat staat in je Bijbel, kan het ook niet helpen. Dus wij kennen ons eigen hart ook niet, hè? Petrus die keek in zijn eigen hart en toen dacht hij dat hij daar moed zag en stabiliteit. Mij zal het niet overkomen. En Jezus keek in het hart van Petrus en wat zag hij daar? Lafheid en falen. Het hart is zelfzuchtig. Het hart is arglistig. En dat geldt ook voor ons denken. En dat betekent ook dat zowel ons hart als ons denken moeten worden aangeraakt door de liefde van God om zo te gaan functioneren dat het gericht is op Hem. Raad. Als je een reis gaat maken vandaag, dan kun je die hele reis tegenwoordig van tevoren uitstippelen. Je kunt uitzoeken met welk vliegtuig je wil gaan. Je kunt de tijden uitzoeken. Je kunt uitzoeken of je wil overstappen of rechtstreeks wil vliegen. Je kunt uitzoeken welk hotel je wil bezoeken. Eigenlijk kun je je hele reis uitstippelen. Nou is het probleem dat het bij God niet zo werkt. Je bent op reis, we zijn samen op reis. Maar je kunt je eigen reis niet helemaal uitstippelen. Je kunt wel goddelijke leiding ervaren. Raad ervaren. Alleen goddelijke raad gaat altijd stapje voor stapje. God laat je nooit aan het begin van de reis het einddoel zien. Weet je waarom niet? Dan zou je er nooit komen. Stel je voor dat Jozef aan het begin had begrepen, met al zijn mooie kleren toen en al zijn dromen, dat hij zou eindigen aan de rechterhand van de farao. En hij was meteen op reis gegaan, was hij er nooit gekomen. Hij moest in die put, hij moest in het huis van Potifar, hij moest in die gevangenis, hij moest die hele reis lopen om uiteindelijk daar te komen. Dat betekent dus dat God je reis wel kent, maar dat je hem de gelegenheid moet geven je te begeleiden met zijn raad. En die raad komt stap voor stap. Hij wil je graag leiden, elke dag opnieuw. En daar zit een reden achter. Als je nu wist hoe je daar zal eindigen straks, zou je zonder God op reis gaan. Want je weet het toch wel. Maar God zegt, ik wil niet dat je ook maar één dag zonder mij wandelt. Want ik wil dat je net als Henoch met mij wandelt. Je leven lang. En dan zal ik je leiden door mijn raad. En waarom is Jezus nou zo'n goede raadsman? Hij is namelijk niet alleen de Zoon van God, hebben we gezien, maar hij is ook mens geweest. En door dat laatste kan hij zo geweldig met ons meedenken. Hij begrijpt wat je zegt. Hij begrijpt wat je nodig hebt. Hij houdt van je. Dus hij geeft je goede raad. Ik weet niet of jullie wel eens wereldse raadgevers hebben geraadpleegd. Wat een zin. Maar dan zul je heel vaak merken dat sommige raadgevers je niet de waarheid vertellen omdat ze die te pijnlijk vinden. En andere raadgevers vertellen je de waarheid zonder enige bewogenheid of liefde. En dan komt Jezus en die geeft raad vol liefde en vol bewogenheid. Want hij houdt van jou en hij houdt van de waarheid en dat is goed. Maar nou komt er één lastige bij. En die lastige is, als goede raadgever beschermt Jezus je niet voor de problemen. Maar hij geeft je wel de kracht om er doorheen te komen. En de wijsheid om er goed mee om te gaan. Want je zult in deze wereld altijd wel ergens doorheen moeten gaan. En hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. Hij houdt een oogje in het zeil. Hij zegt, mijn oog is op jou. Nou zit er nog één scherp puntje aan. En dat is, waarom ervaar jij, ik, Jezus nou niet altijd als een goede raadsman? En het antwoord is, omdat we niet altijd raad zoeken, maar vaak een bevestiging van onze eigen plannen. En dat is heel wat anders. Zijn je plannen altijd fout? Wel, nee. Je kan goede plannen hebben, je kan er zegen over vragen. Maar als het gaat om raad, moet je eigenlijk blanco bij God komen. Want je wil raad. Je wil niet een bevestiging voor jouw plannen hebben. Maar is nog een mogelijk ander antwoord. Het kan ook best zijn dat God je al lang raad heeft gegeven, maar dat het antwoord je niet aanstaat. Kan ook nog. En dan doe je het niet. En er is nog een derde mogelijkheid. God heeft al lang gesproken, maar je neemt nooit tijd om te luisteren. Kijk, wij hebben wel bidstonden, maar geen hoorstonden. En jullie zien er allemaal prachtig uit, toch? Allemaal mooi geschapen. Allemaal mensen met één mond en twee oren. Hè, je moet er niet aan denken dat het andersom is. Dat is ook bijbels. Snel in het horen, langzaam in het spreken, zegt Jacobus. Dat betekent dus, als ik bid, moet ik ook tijd nemen om te luisteren. Om te horen. Want horen leidt tot gehoorzaamheid. Dus we moeten tijd nemen om te luisteren. En dan hebben we nog, dat gaat wat sneller, nog een paar namen over. Dan heb je dan ook nog dat Jezus is die sterke God. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar er zijn momenten in mijn leven dat ik zo'n behoefte heb aan een sterke God. Die mij draagt door de omstandigheden heen. Dat ik zo verschrikkelijk moe ben dat ik denk, oh God, til me op, draag me er doorheen. En dan lees ik in Jesaja 46 dat God zegt, ik zal je dragen, ik zal je torsen, tot in de grijsheid zal ik je dragen. Dat is een aanbod. En wat zegt Jezus als die sterke God genoemd wordt? Werp al je bekommernissen op mij. Laat mij het nou maar dragen. Dus we hebben behoefte aan die sterke God. En dan denk ik, Heer Jezus, dus u bent ook God. Ja, zegt Jezus in Johannes 10, de Vader en ik zijn één. Dus Jezus is tevens die sterke God die ons draagt. Hebben jullie ook wel eens van die mensen aan de deur gehad? En die zeggen dan tegen je, hoe kunnen jullie nou geloven dat Jezus gelijk is aan zijn Vader? Want hij zegt zelf, de Vader is meer dan ik. Ja, ik zeg maar, er staat ook dat diezelfde Jezus zegt, de Vader en ik zijn één. En dan die mensen die aan je deur komen, die zeggen dan altijd, meestal, jullie geloven in een drie-eenheid, hè, maar dat staat nergens in je Bijbel. Nee, daar hebben ze ook wel gelijk in. Maar ja, het woordje kerstfeest staat ook niet in je Bijbel. Je viert het toch? Nee? En laten we wel wezen, het woordje Bijbel staat ook niet in je Bijbel. En je gelooft toch dat het de Bijbel is. Ja. Schrijft wel op de voorpagina, maar ja, dat zegt nog niks. Hè? Weet je wat ik zo mooi vind? Als wij gedoopt worden in water, dan staat er dat Jezus ons opdraagt om te dopen in de naam, enkelvoud, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Dus ik geloof in een eenheid. Alleen het woordje drie-eenheid is niet in je Bijbel te vinden. In de eerste Johannesbrief staat het woord wel, maar dan staat het tussen accolades of haakjes. En dat betekent dat het later is toegevoegd. In het Latijns is het Trinitas, in het Engels Trinity. En God is dus wel door de hele Bijbel heen een drievoudig God. Een drievuldig, zeiden ze vroeger, God. Weet je nog hoe het begon in Genesis 1? Laat ons, Elohim, Godheid, mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Onze God is niet te vangen in één begrip. Hij is Vader, Zoon, Heilige Geest in een eenheid. En als je kijkt naar de ruimte in het heelal, dan zie je dat dat ook een drie-eenheid is. Het is een lengte, een breedte en hoogte. En je zou ook kunnen zeggen, de Vader is het huis, de Zoon is de deur en de Heilige Geest is de sleutel. Maar ik heb goed nieuws. Net als Israël belijden ook wij, de Heere onze God is één. Alleen, hij openbaart zich op een heleboel manieren. Hij is niet te vangen in één naam. Er zijn ontzettend veel namen nodig om de grootheid, goedheid, liefde van onze God een klein beetje duidelijk te maken. Daarom komt God tot ons met al die namen. Een Vader vol liefde, een Zoon die zijn leven gaf, een Heilige Geest die ons troost en kracht geeft. Maar het is allemaal diezelfde eeuwige God. Elohim, die God. En dan het laatste. En dat is voor sommige mensen een probleempje. Heb je ontdekt hoe in Jesaja Jezus nog meer genoemd wordt? Eeuwige Vader. Eeuwige Vader. En je denkt meteen natuurlijk, hoe kan de Vader nou de Zoon zijn? Dat kan natuurlijk wel. Maar hier, eeuwige Vader, Jezus, ja. Want Vader is niet alleen het begrip van iemand die kinderen heeft. Wanneer word je eigenlijk vader of wanneer word je eigenlijk moeder? Als je kinderen krijgt. Ja. Juffrouw op school vroeg aan Jantje, hoe oud is je vader? En Jantje zei 6 jaar. En de juffrouw, Jantje, dat kan toch niet? Ja, 6 jaar. Ik ben 6 jaar. Toen werd hij pas vader. Dus je bent pas vader als je kinderen hebt. Je bent pas moeder als je kinderen hebt. Dat is eigenlijk wel de lijn. Nou is het mooie dat vader dus niet alleen betekent in je Bijbel vader, zoals wij het nu bedoelen, maar betekent ook het begin van iets. Weet je nog hoe de duivel genoemd wordt? De vader der leugen. Hij is het begin van alle leugens. Dat is de vader der leugen. En hoe wordt Jezus nou genoemd? Eeuwige Vader. Want hij is de vader van onze redding. Hij is het begin van onze verlossing. Hij is het begin van je eeuwige leven. Dus hij is eeuwige vader. Hij is het begin voor de eeuwigheid. Als je Jezus hebt aangenomen, heb je eeuwig leven gekregen. Dus in hem is ook die eeuwige vader zichtbaar geworden. En tot slot is hij dan ook nog vredevorst. Nou, wat is vrede? Heb je enig idee? Sommige mensen zeggen afwezigheid van oorlog. Dat is niet helemaal waar. Bijbelse vrede is shalom. En shalom heeft alles te maken met je innerlijk tot rust komen. De goddelijke rust houdt je in de rust, ook bij alles wat je overkomt. Paulus laat zien dat hij bij alles wat hem overkomt in de vrede en de rust kan blijven. Jezus slaapt tijdens de storm op het meer. Innerlijke rust. Je kunt vrede hebben met God en je kunt vrede hebben door God. En nou mijn vraag. Heb je een wonder nodig? Zou je de wonderbare willen ontmoeten op een andere manier deze morgen? Zijn naam is wonderbaar. Veroorzaakt wonderen. Misschien lichamelijk. Misschien in je huwelijk. Misschien in je alleen zijn. Misschien in je gezin. Misschien in je financiële problemen. Maar zijn naam is wonderbaar. En misschien heb je het wonder van de wonderbare nodig. En misschien heb je raad nodig. Advies. Raadsman. En misschien ook mogelijk heb je nodig die sterke God die je draagt door je omstandigheden heen. Want je bent zo ontzettend moe geworden. Het is ook nog mogelijk dat je nodig hebt de rust en de vrede waar je zo naar snakt. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, ik wil u danken voor wie u bent. Ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken dat u uw woord hebt gezonden, ook deze morgen. Ik wil u danken voor het feit dat u uw volk Israël gespaard heeft door de eeuwen heen. Wie heeft ze bedoeld als een volk van priesters, te midden van alle andere volkeren. En u kijkt naar ze om. Maar u bent ook hier. En u kijkt naar ons om. Want u houdt van alle mensen. Van deze hele wereld. Misschien heeft iemand hier vanmorgen een aanraking van de wonderbare nodig. Zijn naam is wonderbaar. Misschien zit je met pijn. Misschien zit je met problemen. In je eigen leven. Problemen voor je kinderen, je man, je vrouw. En ik zou zo heel graag een moment voor je willen bidden. En je hoeft voor mij niet naar voren te komen. Maar als je kunt, zou ik wel graag zien dat je dan even gaat staan op de plaats waar je zit. Dan wil ik de naam van Jezus over je uitspreken. Als de wonderbare die een wonder gaat veroorzaken. Maar misschien heb je raad nodig. God wil de bedekking over je denken wegnemen vanmorgen, zodat je zijn stem gaat verstaan. Ga er rustig bij staan. Voel je vrij. En misschien ben je zo ontzettend moe dat je zegt, ik bid al zo lang. Ik ben totaal uitgeput. Ik kom er niet meer uit. Ik ben zo verschrikkelijk moe geworden. En dan is daar die sterke God die zijn eeuwige armen onder jou uitstrekt. En je optilt, uittilt boven je omstandigheden. Misschien is daar die onrust, waar je ook naartoe gaat. Je vluchting, de ene vakantie na de andere vakantie. Je raakt overspannen. En de vakanties brengen niet die rust die je verwacht. Want het komt weer net zo hard terug. Die onrust. En de Heer zegt, laat mij je nou bekleden met mijn vrede. Die alle verstand te boven gaat. Die doorstroomt je nu. Pak het op. Ga erbij staan. Ik bid voor je. Na afloop is er ook nog gelegenheid voor gebed, apart nog. Maar ik wil nu heel graag in deze setting voor je bidden. We beginnen met die wonderbare. Heer Jezus, uw naam is wonderbaar. Uw naam veroorzaakt wonderen. Ook in onze situaties op dit moment. We hebben u zo nodig. Het wonder van de wonderbare. En ik wil de naam van Jezus op je leggen. Ook als je niet kunt staan, ontvang zijn naam. Ook als je hier staat, ontvang zijn naam. En als Jezus jou aanraakt in zijn naam, raakt hij je persoonlijk aan. En het wonder van de wonderbare doorstroomt je. En maak je tot een ander mens. Geeft je wat je nodig hebt. Breng genezing, Heer. Breng heling. Verander omstandigheden. Verander mensen. Raak onze familieleden aan. Laat ze een keuze maken voor u. Laat ze ontmoeting hebben met uzelf. Heer, we zijn om raad verlegen. Niet radeloos, maar we zijn om raad verlegen. En we hebben zo nodig uw raad. Kom met uw raad. Geef advies. Toon ons wie u bent. En in de naam van Jezus neem ik de bedekking over je denken weg. Zodat die wolk, die mist over je denken verdwijnt. En je ontmoeten zal een Jezus die spreekt tot jouw hart. En ik zegen je met die sterke God die je optilt boven je omstandigheden. En die maakt dat je staande kunt blijven dwars door alles heen. Ik zeg je met de vrede van de levende God. Nou, ontvang het. Richt je gedachten op de dingen die boven zijn. Bedenk dat een moment. Hoe Jezus daar zit aan de rechterhand van de Vader. En hoe hij zich buigt naar jou toe. En naar mij. En ons zegent. Opdat zijn naam verheerlijkt zal worden. Door onze levens heen. Amen.